9, 8, 7, ignition sequence started. All engines are started. We have ignition. 2, 1, 0. We have a liftoff.
Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
Ja, en hartelijk welkom iedereen. Je luistert naar een fonkelnieuwe aflevering van Sterrenstof, live vanuit het Allert Pierson in Hartje, Amsterdam. In aflevering 36 hebben we eindelijk weer eens projectmanager bij de ESA, Philip Schonians, op bezoek. We praten met hem over het algemene belang van de ruimtevaart, bemande vluchten, huidige en toekomstige ESA-projecten en nog veel meer. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort, de evenementenagenda van Koen van Warreskei, Abes Filmtips en de Sterrenhemel van de Maand, april 2024. Welkom iedereen aan tafel. Welkom Irene en Philip. Goedemorgen.
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 Goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn.
Ja, leuk Philip. En Irene, leuk dat jij er weer eens bij bent. Het is alweer de 36e.
Us.
Ja, ja, het duurde toch weer 2-3 maanden voordat je aan wilde schuiven.
Ik vind het weer heel gezellig. Het is buiten heel druilerig vies en hier binnen is het warm met heerlijke taart.
Ik zie echt grote brokken stukken taart. Lekker.
Ruim bedeeld. Ruimtelijk ja. Bedeeld. Hey, en mooie woordspeling, hè? Ruimtelijk bedeeld.
Nou, die houden we erin. En we hebben Jules.
Leuk om een keertje bij te zijn. Dankjewel dat ik erbij mag zijn.
Ja, en jij maakt hele mooie films.
Ik heb een film gemaakt over de sterren, over een sterrenwacht.
Ja.
En zo zijn wij eigenlijk met elkaar in contact gekomen.
En ik heb nog veel meer films gekeken die niks te maken hebben met sterrenkunde. Maar die waren ook heel mooi. Dus heb ik jou een bericht gestuurd met een compliment over je films. En zo zijn we in contact gekomen.
En sterrenwacht, is dat ergens op een locatie?
Nou, de film ging eigenlijk over een locatie in Limburg. En daarvoor heb ik eigenlijk Natuurpark de Maasduinen gekozen, omdat dat het donkerste plekje was in Limburg. Omdat ik heel graag een film wou maken over een fotograaf die op zoek was naar een foto van de sterren. Dus die was eigenlijk op zoek naar het donkerste punt in Limburg. En zo is eigenlijk die film tot stand gekomen. Omdat ik zelf eigenlijk ben opgegroeid in een heel donker stukje in Limburg. En ik daar eigenlijk heel vaak naar de sterren keken, maar daar heel erg over verwonder. En dat is ook een beetje de reden waarom ik ooit natuurkunde ben gaan studeren. Dus ik vond het heel leuk om daar een werk over te maken.
En hoe heet de film?
De film heet Sterrenwacht.
Ja. Die heet gewoon Sterrenwacht.
Het is een heel korte film. Het is 2 minuten, maar het is eigenlijk een beetje een exploratie van die ideeën.
Ja. Waar kunnen ze dit bekijken, Sjoel?
Ze kunnen het bekijken op mijn website en het is ook te bekijken via Cinesuit, op de kanalen van Cinesuit. Samen met hen is dit gemaakt.
Goed zo. Nou, dat gaan we zeker doen. En Irene, 3 jaar doe je alweer mee, hè, met Sterrenstof.
Oh, ja?
Mijn vraag is dan ook, ben je in de afgelopen jaren wat wijzer en bewuster geworden daardoor met de kosmos om je heen?
Het antwoord is ja.
Ja, hoe valt dat op bij jou dan?
Dat ik veel vaker omhoog kijk. Ja. Maar ik kijk dan ook inderdaad op een andere manier nu naar boven. En ik heb natuurlijk prachtige sterrengidsen inmiddels mogen ontvangen.
Ja, ja.
En die kijk ik ook wel echt. En ik heb mijn man een heel leuke cadeau gegeven, namelijk een telescoop. Daar heb ik zelf ook dan nog wat aan.
Dat zijn de mooiste cadeaus.
Dat zijn de mooiste cadeaus, precies. En ik ben natuurlijk, zoals ook de kalender wil zeggen, de kalender van Sterrenstof. Ik ben natuurlijk groot fan van de maan en ik kan ontzettend genieten. Want als er opeens zo'n ontzettende heldere knalnacht is, ja, dat het zo glashelder is en dat je gewoon de kraters kunt tellen, dat blijft fascinerend.
Zet je daar wel eens je telescoop op dan ook?
Ja, ja, zeker.
Ja, dat is mooi, hè?
Ja, dat is ook het makkelijkste te vinden dan.
Ja, de maan is goed te vinden met een telescoop.
En iedereen wil er naartoe tegenwoordig. Daar gaan we het nog over hebben.
Ja,
hebben,
Philip. Ja, nou ja, zeker. Goed, ja. Je bent aan het woord. Ja. Aanwezig dus ook voor de 2e keer bij Sterrenstof. Omdat het ons beiden zo beviel en de luisteraars ook. Philip Schonians van de ESA. De vorige keer dat je hier was, ik heb het even opgezocht, was meer dan 1 jaar geleden alweer. En dat is in januari 2023 veel te lang.
Ja.
En hij is een beetje aanwezig geweest in de aflevering toen we hebben verteld over de ESA-dagen.
De ESA-open dag.
Ja, de ESA-open dag, wat de grote indruk heeft gemaakt.
Zeker. En zo'n indruk dat ik ook twee hele mooie cadeaus heb gekregen van Philip. Want Philip zit achter de robotarm van het ISS. En ik heb twee miniatuur robotarmen gekregen.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, heel leuk.
Achter.
Ik heb ook foto's net gemaakt. Dus de luisteraars kunnen zo meteen op Instagram kijken naar de foto's ervan. Maar ik heb ze gewoon meegenomen. Ze staan heel netjes in mijn vitrine. Sterker nog, ik heb gewoon een vitrine gekocht voor die robotarmen. Dat weet Irene, want ik was op zoek naar de vitrine.
Hij verslijt nu heel wat glassexpotten.
Oh, ja, echt.
Nou ja, en na 360 miljoen euro van die robotarm kan er nog wel een vitrinetje bij zijn.
Ja, zeker.
Wat zijn nog één keer de kosten?
360 miljoen.
Oké.
Okay.
Ja, mooi ding.
Dat is een mooi ding. Maar dan zie ik ook bijvoorbeeld, en dat vind ik ook een hele zeldzame, daar kunnen mensen ook naar kijken zometeen, de Eurobot robotarm. Maar die heb ik nooit gezien verder.
Nee,
is
die hebben we ook nooit gebouwd.
Maar er is wel een miniatuur van.
Ja. Nou, we hebben dat concept ontwikkeld. Op een gegeven moment alle ruimtewandelingen bij het ISS geanalyseerd. Van wat al die astronauten precies gedaan hebben.
Ja.
En daar deden ze allerlei dingen waarbij je de slimheid en inventiviteit en improvisatievermogen van de astronaut nodig hebt. Daarom gaan ze ook naar buiten. Maar ook heel veel voorbereidende werkzaamheden en opruimwerkzaamheden die je net zo goed door een robot zou kunnen laten doen.
Ja.
Dus we hebben een robot ontworpen. Met behulp van een Italiaans bedrijf. Die ruimtewandelingen kan doen samen met de astronauten. Het ding heeft twee armen en een hoofd met stereocamera en één been. Want we hadden gezien dat één been is voldoende. Je kunt met je hebt eigenlijk drie ledematen in plaats van vier.
Ja, het is net een spin, hè?
Ja, en met twee van die drie ledematen kun je langs alle handrails die aan de buitenkant van het ISS zitten, kun je lopen. En op het moment dat je ergens wat zou moeten doen met twee handen, dan is het voldoende als je met de derde ledemaat vastzit. En het bleek dat je daarmee inderdaad een hoop tijd kunt besparen. En dus die ruimtewandeling veel effectiever kunt maken. Astronauten meer kunnen doen. Mm-hmm. En dat is belangrijk, want een ruimtewandeling kost ongeveer $1 miljoen per uur. Dus als je daarvan in dat uur twee keer zoveel kunt doen, heb je enorm veel geld uitgespaard.
Ja, heel productief.
En toen hebben we een prototype gemaakt. Een onderwater prototype, dat hebben we getest in Keulen. Daar heeft het European Space Agency het astronautencentrum. En daar zit ook een zwembad waar je dan ruimtewandeling kunt testen. Want dan ben je net zo zwevend alsof je in de ruimte bent.
Ja.
En dat hebben we getest in samenwerking met de astronaut. En dat werkt allemaal. Maar alleen, het was best een duur ding. Daar hadden we ook al beredeneerd dat het ongeveer €300 miljoen zou kosten. En we hadden ook een prototype, kosten gehad van laten maken, waar alle dingen niet dubbel uitgevoerd waren. Dus met wat meer risico dat je stuk gaat. En dat zou ongeveer €100 miljoen kosten.
Ja.
Maar de lidstaten hebben dat eigenlijk nooit goedgekeurd. En dat kwam ook een beetje door die enorme vertraging in die andere grote robotarm die nu op het ISS is. Want er is een paar keer tegen mij gezegd, nou Philippe, voordat je nou weer zo'n dure robot voorstelt, zou je niet eerst eens proberen om dat ding wat we al betaald hebben de lucht in te krijgen.
Dus daar is de concentratie op gegaan.
Daar hadden ze ook wel een beetje gelijk in.
Ja.
Dus dit concept bestaat nog steeds voor de wat we noemen een ruimtewandeling assistent robot. En het zou heel mooi zijn als hij ooit nog eens een keer gemaakt zou kunnen worden, want het nut is eigenlijk al aangetoond met de diverse testen.
Maar ik word nu nog blijer dat ik hem heb in huis. De Eurobot, zo heet hij ook echt.
En hoeveel groter is hij dan? Want dit is dit is denk ik 10 centimeter.
Hij is ongeveer het grootste mens.
Oh.
En dat moet ook, want hij moet dus werken met dezelfde gebruikersinterface. Eigenlijk, hij moet in dezelfde omgeving werken als een astronaut in een ruimtepak. Dus hij is ook ongeveer zo groot als een astronaut in een ruimtepak.
Het is wel een soort eng monster dan.
Ja.
Ja, dat is een groot ding.
Ja.
Ik vind het wel leuk hoor.
Ja, het is ook een beetje een sprinkhaanachtig iets, maar dat dan op mensgrootte. Dat lijkt me ontzettend.
En hij moet zelfstandig zijn. Hij moet op een gegeven moment terug kunnen naar zijn oplaadstation. Eigenlijk zoals een grasmaairobot.
Ja.
Die als hij bijna leeg is, dan rijdt hij terug naar zijn oplaadstation. Dan gaat hij weer opladen. Dat deed dit ding ook.
Maar ja, in de toekomst wordt het gewoon een AI'tje waarschijnlijk.
Ja.
Ja, dat denk ik wel.
Ja. Nu zou je het vol proppen met slimmer algoritme dan dat we toen hadden.
Ja. Nou, we praten nu al heel lekker. Maar zometeen ook weer eens filmtips van Abe. Die is al 3 maanden weg. Hij heeft dat ingesproken nu vanuit Spanje. Hij is alweer wat dichter bij Nederland dus. Dus volgende keer zit hij weer gewoon gezellig aan de Sterrenstof koffietafel. En aan het einde van de podcast vertelt hij over 2 prachtige astronomie filmtips. En als je zo net goed geluisterd hebt naar de intro, we hebben een nieuwe rubriek erbij. En daar zijn we heel trots op. Maar daarover zometeen meer. Dan hebben wij natuurlijk altijd onze vaste eerste rubriek. En dat is: wat hebben wij aan de sterrenhemel gezien van de maand maart?
Nou, ik heb van alles gezien van de week, want het was heel mooi weer.
Ja.
En ik denk dat ik Orion heel duidelijk heb gezien.
Klopt, die is heel goed te zien.
Ja.
Ja.
En dacht, oh ja...
Het met de drie sterren
weer,
naast
ja,
elkaar
precies,
zo.
Precies, het wordt weer lente, dus...
Ja, het is een wintersterrenbeeld, maar hij staat nog heel hoog. Ja, in de zomer gaat hij onder de horizon en zie je hem bijna niet meer.
Ja, nee, die was heel helder in beeld. Met het blote oog.
Met het blote oog. En de maan heb je waarschijnlijk gezien, want daar zit je altijd op te letten natuurlijk.
Ja, dat is mijn ankerpunt.
Dat is je ankerpunt. Filip, heb jij nog omhoog gekeken?
Ja, maar met het blote oog, want ik heb mijn vriendin nog geen telescoop cadeau gegeven. Waar ik dan zelf gebruik van maken.
Moederdag komt heel snel.
Moet zij niet andersom jou een telescoop geven?
Nee, nee, zo werkt het kennelijk niet, als ik dat zo van Irene hoor.
Ja, dat is heel bijzonder. Ik weet niet hoe dat allemaal in elkaar steekt, hoor, bij jullie.
Ja, ik denk dat dat wel een knaller wordt als je die cadeau geeft.
Ja.
En we weten een hele leuke winkel daarvoor.
Ja, Ganymedes, mijn sponsor, dus ik mag het gewoon zeggen. Okay. Hartstikke leuk. Dus kun je gewoon naartoe, heb je goed advies.
Amstelveen.
Hey, maar wat heb je dan met blote oog gezien?
Nou, gewoon in het algemeen de hemel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet een top-expert op wat je nou ziet in de ruimte. Ik heb eigenlijk de belangrijkste sterren die ik gezien heb, was vanochtend op mijn kopje cappuccino, wat ik speciaal in een sterrenmok heb uitgeschonken.
Ja,
ter voorbereiding op deze
podcast. Ja, luister, ik krijg gewoon een foto via WhatsApp met een kopje met sterren.
Ja. En ik vind het belangrijk om de ruimte te verkennen. Ik vind het heel leuk wat er nu met de Voyagers gebeurt. Ik hoop dat de Voyager 1, dat we die weer op een of andere manier aan de praat krijgen.
Hoop ik ook.
Dus dat is fascinerend.
Ja.
Maar ik sta niet elke dag op mijn dakterrasje te kijken. Ook omdat ik al in Amsterdam woon in de stad. Daar is niet echt heel erg superveel te zien.
Dan heb je sterrenstof. Daar zit je nu bij. En dan hoor je zo meteen de tips. De sterrenhemel van de maand op het einde van de uitzending. Dan hebben we Jules. Jules die was al bang dat ik hem weer erbij zou halen. Zie ik al aan zijn gezicht. Maar heb jij nog een beetje omhoog gekeken? Doe jij dat overigens?
Ik doe dat regelmatig. Maar... ik vind Orion inderdaad een van mijn favorieten. Die zie ik heel vaak. Ja. Ik probeer een paar de sterrenbeelden wel een beetje te herkennen. Zoals de leeuw en zo.
Ja, leuk hè. Dat zijn wel hele leuke dingen. Heel blij mee. Blijf luisteren hè. Ik heb in maart mijn eerste echte planetenfotografie workshop gehad. Met Arena van Ganymedes. En middels mijn eigen telescoop en camera. Het werd een keer tijd, want ik had het ding al meer dan een jaar thuis. Daaruit vloeide voort een prachtige foto van Jupiter met twee grote dikke wolkenbanden. En een foto van de verre ijsplaneet Uranus vanuit mijn balkon Amstelveen. Dus kan wel. Mm-hmm. En die kwam tevoorschijn als een heel klein blauw bolletje op de foto. En dat heb ik allemaal op onze Instagram pagina gezet onder de oranje maartknop. En door de zeer schaarse heldere avonden en nachten is het me nog niet gelukt om de komeet Pons Broeks te fotograferen. Want die is nu aan de hemel. Over deze komeet zometeen meer bij de sterrenhemel van de maand. Iedereen nog een stukje taart en een kop koffie. Want we gaan luisteren naar Filip. En voordat jij hier komt, dan krijg je van mij te horen van... je mag je eigen onderwerpen meenemen. Waar wil jij het over hebben bij Sterrenstof nummer 36?
Ik heb even naar gekeken. Ik vind het belang van de ruimtevaart vind ik een belangrijk punt. Ik vind de Starship-raket, die kan toch niet onbesproken blijven. Dus een hele belangrijke raket.
Mm-hmm.
Reis naar de maan. En ik heb ook nog wel wat diverse dingetjes uit het nieuws opgepikt. En er was eentje waar ik naar moest denken nu je het had over het kijken naar de sterren. En dat was de problemen van de ijsafzetting op de camera van Euclid. Waar een heel flinterdun laagje ijs op de telescoop zich had gevormd. Een laagje ongeveer zo dun als een DNA-molecuul, werd er gezegd. Heel erg dun. En ingenieurs zijn heel lang bezig geweest om een manier te vinden om dat weg te krijgen. Want ze merkten dat de foto's ietsjes minder scherp begonnen te worden.
Okay.
En dat nieuws was al een paar weken oud. En nu was op 20 maart kwam er een berichtje dat het erop blijkt dat ze de oplossing hebben gevonden. En dat gaat dan meestal om iets waar ze de ding wat meer naar de zon richten. Maar ook weer niet zoveel dat hij zo heet wordt dat alle... vloeibare stikstofkoeling of cryogene koeling, dat die verdampt ogenblikkelijk. Dus dat is best wel ingewikkeld. Maar het leek erop dat ze nu een oplossing hebben, dat dat ding uiteindelijk weer de benodigde haarscherpe foto's maakt, waarbij je een heel overzicht van de sterrenhemel zou moeten maken. Dat is ook iets wat nu begint te gebeuren, dat in plaats van één specifieke, kan heel mega gedetailleerd naar licht van 10 miljard jaar oud kijken, zoals James Webb doet.
Ja.
Dat ze daar meer een overzicht van de sterrenhemel. Dus dat vond ik al een leuk nieuwsitem om te zien dat er om te beginnen een probleem was, wat ik al niet wist.
Maar nee, wist
dat
ik ook niet.
Nee, opgelost aan het worden is. Ja. En, je ziet wel, als je zo'n ding lanceert, dan ben je er nog niet.
Wat gaat Euclid ook weer doen? Ik weet het wel, maar ik vraag het even voor de luisteraars.
Ja, ik weet eigenlijk niet meer dan dit. Dat ze een overzicht gaan maken van de sterrenhemel. Ja. Met een best hoge resolutie, maar niet het maximum inzoomen op één ding.
Nee, klopt. En ze gaan ook donkere materie bekijken. Ja. Nou ja, Voyager 1 had je het net over. Die is uit, eventjes.
Ja, hij produceert onzin.
Hij produceert onzin, ja. We krijgen een beetje rare taal.
Wat
binnen
voor onzin?
Ja, een stroom bits en bytes waarvan ze niet zoveel begrijpen.
Ja, we begrijpen hem niet meer.
Hij geeft ook van niet meer wat hij normaal gesproken doorgaf. Ze konden een datadump van de gehele geheugen naar de aarde laden. Maar ja, daar moet je dan weer een dag op wachten. En dan doe je er wat, geef je een ander commando. En dat duurt weer een dag voordat hij er is. En dus het is natuurlijk wel dingen inmiddels heel, heel erg ver verwijderd van de aarde. Dus dat duurt lang. En nu is het te kijken of ze misschien op een of andere manier dingen kunnen herprogrammeren. Want er is natuurlijk wel Voyager 2, maar Voyager 1 is, ja, het zou mooi zijn als die weer aan de praat komt. En dan was een van de eerste vragen die ik hoorde was, oh ja, maar dan zet je er gewoon op het backup systeem. Ja, nee, het backup systeem is al 10 jaar geleden stuk gegaan.
Ja, precies.
Dus hij draait al lang al op zijn backup. Maar ja, de Voyager is natuurlijk een ding wat wij koesteren. Want eer dat je weer een ruimteschip zo ver de ruimte in kunt sturen, dat duurt wel even.
Ja, zoiets, ja. Hij is gelanceerd in 1976. Zit nu in de interstellaire ruimte, zit hij alweer. Misschien te ver weg om nog leuke data te verzenden die wij kunnen begrijpen. Je hebt in Sterrenstof 22, wil ik even op terugkomen, vind ik altijd wel leuk. Heb jij verteld dat er ook, over je robotarm in ieder geval, maar ook over de Mars Sample Return Mission. Hoe staat het daarmee?
Is eigenlijk een tweeledig antwoord op. Antwoord 1 is dat iedereen nog steeds heel erg super voor is voor deze missie. Er is een onafhankelijk review board, heeft ernaar gekeken met experts uit de hele wereld. Heel veel uit Amerika, maar ook uit Europa.
Ja.
Die constateert dat het ding te duur werd en te veel kans dat hij te erg zou vertragen. Maar hij staat nog steeds helemaal bovenaan in de top van wetenschappelijke missies die zouden moeten worden uitgevoerd. Maar er was een beetje de vrees dat deze missie het gehele NASA-wetenschappelijk budget zou gaan opslokken. Mm-hmm. Met het wel omdat de kosten waren gegaan van iets van $5 miljard naar $10 miljard. En James Webb heeft dat natuurlijk ook gedaan. En nu is hij er en daar zijn we wel blij mee. Maar die heeft ook een tijd lang gewoon al het geld opgesoupeerd. En dat betekent dat er allerlei andere initiatieven dan in het gedrang kwamen. En dat dreigt dus met Mars Sample Return ook. En dat wil zeggen dat er gekeken wordt of er niet op een andere manier de architectuur van die hele missie ietsjes zou kunnen worden aangepast, zodat die minder duur is. Met name gaat het om de kosten per jaar. Uitsmeren zou ook al kunnen. Maar Jet Propulsion Lab in Californië, die zeg maar de belangrijkste bijdrage levert, die leidde die missie en die wilde ongeveer $900 miljoen per jaar hebben daarvoor. En het congres in Amerika wil maar iets van $300 miljoen betalen. Dus daar zijn ze nu over aan het discussiëren. En er zijn ook bij JPL al mensen ontslagen. Ook mensen die je kent waar ik mee samenwerkte.
Kan ik eigenlijk niet zo goed tegen, want die samples liggen natuurlijk al klaar op de Marsbodem.
Ja, de Perseverance heeft al geboord in Marsstenen. De samples liggen daar klaar. De wetenschappers die zijn overtuigd dat dit echt naar de aarde moet komen. En dat het dus ook het geld waard is. En nu gaan we zien hoe met name de budgetdiscussie en de planning in Amerika gaat aflopen. Maar iedereen is nog steeds heel erg voor om dat uit te voeren. En er zijn ook alweer stemmen die op gaan zeggen, ja, misschien moeten we toch gewoon maar het huidige plan laten zoals het was. Want alle pogingen om iets echt heel veel slimmers te verzinnen, dat is ook allemaal best lastig. En bijvoorbeeld een terugkeer via de maan is overwogen. Dus uiteindelijk die hele
tussenstation.
Als tussenstation. Want vanaf de maan hebben we natuurlijk een manier om dingen terug naar de aarde te krijgen.
Straks die hebben we al.
Met de SLS en Orion-capsule. Dus we gaan het zien, maar vooralsnog gaat alles gewoon door.
Oké, wat is de termijn dan?
Ja, de lancering in 2028 van de Marslander, die zullen we wel niet halen. Dus het zal dan wel 2 jaar later worden. En, want je kunt maar 1 keer in de 2 jaar naar Mars.
En is er dan een manier om kracht te bundelen en ook geld te bundelen. Ik bedoel, als iedereen voor zichzelf een maanmissie start, of meneer Musk die eigen dingen doet, dat je zegt, we gooien het geld wat er beschikbaar is voor ruimtevaart op één hoop, waardoor je wel die 900 miljoen haalt.
Ja, het zou het mooiste zijn als ze dat samen met China zouden doen. Maar dat willen de Amerikanen niet. Die zijn te bang voor het weglekken van high-tech naar China. Ja. Maar de Chinezen willen ongeveer rond diezelfde tijd ook een missie naar Mars doen om materiaal op te halen. En ja, je hebt alleen een veel minder solide wetenschappelijke basis erachter. Die gaan gewoon proberen iets te halen, maakt niet uit wat. En dan dat op aarde te onderzoeken. En de Amerikanen hebben echt wel in een team van internationale wetenschappers echt heel, heel goed bedacht welke delen, welke marsmateriaal nou eigenlijk het interessantst zou zijn om mee te nemen.
Ja, nou, je hebt het over investeringen in de ruimtevaart. Ik zag een stukje in de Volkskrant, die studie jij ook door, over de investeringen en belang van de ruimtevaart, en dat het in Nederland de investeringen in de ruimtevaart eigenlijk te laag is. Kun je dat uitleggen? Waarom is dat zo?
Ja, wij besteden in Nederland iets van 9 euro nog wat per persoon aan ruimtevaart.
Okay.
En de grote
per
landen,
jaar?
Per jaar, ja. En de grote landen die besteden iets van 30. Maar goed, dat is, ik kan zeggen, maar dat is dan ook Duitsland en Frankrijk. Dat zijn grote landen met hun grote industrieën. Maar ook Noorwegen besteedt van 33 euro per...
Noorwegen is heel rijk.
Ja, dat is ook waar. Ja. We zijn ook rijk, maar oké. Okay.
Wij zijn ook rijk, nee.
Ja, dat is waar. Maar Noorwegen is wel echt geknald naar die olievondsten qua rijkdom.
Ja, maar goed, het is maar een voorbeeld, maar er zijn vele andere ook. En er is net zoals de NAVO-norm van 2% van je nationaal inkomen, is er ook een soortgelijke ESA-norm. En ESA en Nederland zit daar ruimschoots onder. En dat is jammer.
Hoe komt dat?
Ik heb ook een beetje idee dat de Nederlanders zijn ook handelaars. In alle afgelopen eeuwen zijn het allemaal slimme handelaars en zakenlieden. En zijn er dus ook meesters in om altijd voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten.
Als dat zunig kan.
Ja. En er zijn nog talloze andere dingen waar geld aan besteed moet worden. En ik hoorde van de week een verhaal dat waarbij de ruimtevaartsector zichzelf ook naar zichzelf moest kijken, dat we te veel aandacht hebben gegeven aan de spannende dingen zoals reizen naar de maan en Mars en werkt allemaal. Mm-hmm. En daarvan zou je dus makkelijk kunnen beweren dat het niet zinvol is om daar allerlei geld in te stoppen. Waar ik niet mee eens ben, maar in elk geval, dan loop je dat beetje dat risico. Wat hebben we daar nou te zoeken? Hè? En dan moet je denk kijken over inspiratie en technologie die er vandaan komt. Maar het dagelijks leven bestaat volledig uit ruimtevaartdingen. Alle navigatiesystemen, nauwkeurige weersvoorspellingen, al dit soort dingen. Als die er niet meer zijn, dan zijn we echt behoorlijk de penarie. Dan kunnen de vliegtuigen kunnen al niet meer goed landen. We hebben nu al vliegtuigen waarvan de GPS-signalen gestoord worden. Ja, en dat is al echt een enorm probleem. En van de week zag ik een prachtig tabelletje. En dat kwam uit Engeland over het belang van de ruimtevaartsector. Dat 17,7% van het Britse nationaal product is afhankelijk van satellietdiensten. Financiële data, beurstransacties, alles gaat inmiddels via satellieten. Dus als we die uitzetten, dan heb je echt een enorm probleem. En er staat hier ook, stel dat je een weekje de satellietnavigatie niet zou werken, dan zou dat in Engeland 7,6 miljard pond kosten.
Zo.
Aan gemiste revenues uit diensten.
In Afrika werkt toch de wifi al een week niet?
Oh ja.
Ja. Ja. Dus dat kan
dus opgelost worden met satellieten. En dat is natuurlijk wat Musk probeert te doen met zijn Starlink.
Ja.
En hij levert overal internet, onder andere in Oekraïne. Dus daar is het ongelooflijk nuttig. Maar de astronomen in Chili, die ergeren zich natuurlijk helemaal dood. Mm-hmm. Dat steeds zo'n stroom met van die kleine satellietjes door een waarneming komen.
Ja, ik ken dus heel veel astrofotografen en ik probeer er één te worden. Maar het is inderdaad waar. Met de lange belichting zie je overal strepen doorheen. Ja, dat is heel vervelend. Over Elon Musk gesproken, de Starship, belang van deze raket. Moet het over deze raket hebben, had je me verteld?
Ja, dat vind ik wel. Deze raket is wel een ontzettend belangrijk product, om niet te zeggen game changer. Hij wil natuurlijk mee naar de maan en naar Mars.
Ja.
Maar wil ook de kosten per kilo naar de ruimte enorm verlagen. En die kosten per kilo waren iets van $25.000 per kilo in de tijd van de Space Shuttle, $30.000. En met de Starship wil uiteindelijk Musk $200 per kilo voor elkaar krijgen. En dat kan dus als je iets heel groots lanceert of een heleboel dingen tegelijk. Dus dat is al heel erg belangrijk daarvan. En het belangrijkste is dat er gewoon heel grote stukken terugkeren op aarde.
Ja.
En om naar de maan te gaan is nu ook het plan dat die... dat de Starship wordt gebruikt. Het is wel een heel ingewikkeld plan. Dus er moet een Starship worden gelanceerd in een baan om de aarde. Dan wordt er een tweede Starship gelanceerd. Die vult de eerste bij. En dan vliegt dat ding naar de richting maan. Maar hij is niet gekwalificeerd voor mensen erin. En dat kan ook nog niet. Uiteindelijk zal dat misschien wel gebeuren. Maar tot nu toe spatten die dingen allemaal uit elkaar. Dus daar wil je niet in zitten.
Vond ik het zo bijzonder dat je het over wil hebben, want het lukt nog niet echt, hè?
Nou ja, dat is de ontwerpfilosofie van SpaceX.
Ja. Dus, dat als hij ontploft, is ook leermoment. Dat is het.
Ja, en hij komt elke keer verder.
En hij komt elke keer verder. Dus ja, dat ding mag ontploffen.
Hij kwam nu in de juiste baan om de aarde. Dus dat is gelukt. Hij kwam waar hij wezen wilde. Ja. Ze hebben die laadruimte deuren kunnen openen en sluiten. Dat betekent dat ze een volgende keer ook iets mee kunnen nemen, wat ze kunnen eruit gooien. Dus dat was belangrijk. Ze hebben brandstof overgepompt, binnenin weliswaar, maar dat was ook heel belangrijk. Want als je iets moet bijvullen in de ruimte, dan moet je op een of andere die brandstoftransfer moet je kunnen doen. Ja, en het ging pas mis op het moment dat die grote super heavy booster, dus ding heeft twee helften, die grote super heavy booster naar beneden kwam. En de Starship zelf, die zijn allebei tijdens de landing, tijdens de terugkeer in de dampkring eigenlijk uit elkaar gespat. Dus, maar hij is heel veel verder gekomen dan keer twee. Ze willen ergens in mei al de vierde Starship lanceren. En dan stond dat ze nog 6 tot 9 Starships willen lanceren dit jaar. En natuurlijk vallen er brokstukken, maar uiteindelijk is de bedoeling dat dat niet meer gebeurt. En dat die dingen terugkeren op aarde. En daarmee is de hele toegang tot de ruimte een stuk goedkoper geworden.
Ja, dan heb je nog een puntje. Dat is het Artemis-programma. Ja, we gaan terug naar de maan.
Met mensen. Min of meer gelijktijdig loopt al een programma in Amerika. CLPS, in de bijnaam CLIPS. En we hebben 14 lanceringen al besteld van individuele bedrijven. En de eerste ging mis, die bereikte niet eens de maan. De tweede ging wel goed, maar die bleef ergens haken en ging op zijn kant. Maar ook daarvoor geldt dat uiteindelijk zullen we dus in staat zijn om op commerciële basis lading naar de maan te krijgen.
Ja.
En dat gaat prima voor lading. Eigenlijk is daar inmiddels het besef ontstaan overal dat wel een goede ontwerpstrategie is om vracht te vervoeren. Nou, voor mensen natuurlijk niet, want dan kun je niet dat risico lopen dat het misgaat.
Nee.
En ze hadden ook bij die lancering van Intuitive Machines naar de maan, hadden ze ook een probleem dat hun eigen lasersysteem, dat werkte niet. Ze hadden nog een experimenteel lasersysteem meegenomen, dat hebben ze toen snel kunnen inschakelen. Maar dat eigen lasersysteem, daar was een van de connector, was niet afgehaald. En dat was wel ontdekt als ze een heel uitgebreid en duur testprogramma hadden gedaan, zoals dat wel voor de bemande ruimtevaart gebeurt. Maar dat was ook zo duur. Ja, nu hadden ze hem niet en daardoor deed het niet. Mm-hmm. Maar dat is uiteindelijk wel opgelost. En dus het idee van oké, we gaan maar wat sneller werken voor vracht, dat kan. Maar de SLS heeft dat niet. En die gaat dus wel met mensen. En gaat volgend jaar dan een rondje om de maan. Zoals ook Apollo 8 destijds, waar ze die mooie foto hebben gemaakt van de opkomende aarde. Daarna de derde vlucht, die moet naar het maanoppervlak gaan. Die zal dan te koppelen aan een Starship. Dat de astronaut kunnen overstappen in de maanlander van Starship. Dan uiteindelijk, die stijgt ook weer op van de maan en koppelt dan weer aan de Orion. En dan gaat Orion terug naar de aarde. Dat is wel een hele ingewikkelde missie.
En wie gaan er naar de maan?
Ja, dat is een goede vraag.
Is dat al uitgekozen, wie er gaat? Of is het nog een hele groep waar uitgeselecteerd wordt?
Ja, en dat wordt wel een Amerikaanse groep. Dus wij hebben,
oh ja?
Ja, wij hebben in dat hele samenwerksprogramma heeft Europa 3 stoeltjes richting maan. Dat is een soort Formule 1 terminologie. Maar in dat programma wat we samen doen, besteden de Amerikanen nog steeds veel meer geld dan Europa.
Niet één Europeaan op 2 Amerikanen?
Nee, Irene. Wil je mee?
Ja, ik hoef niet mee. Misschien wil Philippe mee.
Philippe wil wel mee, volgens mij.
Maar er is... ik heb laatst gezegd dat ik nou aan de maan zou nog willen. Ja, want dat heeft voor mij de juiste balans tussen de hoeveelheid ongemak en de gaafheid van het hele idee.
Ah, dat kun je net balanceren zo. Ja,
liever dat dan een jaar in het ISS rondzweven.
Ja.
Nee, maar uiteindelijk in 2028 en 2030 komen twee grote bijdragen van Europa aan ruimtestation Lunar Gateway, wat om de maan gaat draaien.
Ja.
En als die vliegen, dan gaat er een Europese astronaut mee. Maar die gaat maar naar die Lunar Gateway. En dat is een bemand klein ruimtestation wat ongeveer 1 maand per jaar bemand zal zijn.
Okay.
En die 1 maand wordt ook min of meer bepaald door de straling, kosmische straling die daar rondzweeft. En een maandje, dat lukt nu wel, maar als je daar permanent zou zitten, dan hebben we tot nu toe nog geen wapen tegen die kosmische straling. En dan is het kankerverwekkend en daar word je ziek van. Ja. Maar die derde ESA-astronaut, daarvan zouden wij natuurlijk heel graag willen dat die op het maanoppervlak zou kunnen landen.
Wanneer gaan ze landen, denk jij? Wat is ongeveer jouw schatting?
Voor mij is het de grootste bottleneck is misschien niet eens de raket naar de maan, maar het is de Starship maanlander. Of het Human Landing System, HLS.
2028, zeg ik.
2028 of misschien een beetje later.
2030.
Ja. Ja, en je hebt niet die constraint van dat je maar 1 keer in 2 jaar kan, zoals Mars.
Nee, zoals Mars.
Dus als het 2028 jaar, kan het ook nog 29 zijn, maar nou, zeg het 2028, waarom niet?
Ik zag ook dat je iets had opgeschreven over de MMU. Wat is dat?
Ja, de MMU, dat staat voor Manned Maneuvering Unit.
Ja.
Dat was een ruimtepak wat astronauten konden dragen als ze een ruimtewandeling maken. En normaal gesproken, als je een ruimtewandeling maakt, dan moet je jezelf voortdurend ergens vastklikken aan dat ruimtestation bijvoorbeeld, zodat je niet wegzweeft in de ruimte. Als je wegzweeft, dan kom je nooit meer terug. Dan sterf je wel een heel erg macabere dood.
Nou.
En met die Manned Maneuvering Unit, dat ding had eigen stuurraketjes. En daarmee kon je dus gewoon zweven. Met een stuurknuppeltje kon je dan ook wegzweven van dat ISS en weer terugzweven.
Ja.
Maar dat ding is uiteindelijk maar 3 keer gebruikt. En het was in het nieuws omdat het een paar weken geleden, 40 jaar geleden was dat ding voor het laatst gebruikt was ergens. Eigenlijk is het veiligheidsdenken is inmiddels geëvolueerd. We willen dat nu meer. Dus dat was een fantastisch systeem, maar een paar keer gebruikt. Er is een prachtige foto van ook, die in het nieuws kwam. En eigenlijk na de Challenger-ramp is het hele veiligheidsdenken veranderd. We willen nu gewoon meer zekerheid hebben dat die astronauten niks overkomt. En dat is ook soms het antwoord op de vraag van waarom maken we niet gewoon weer een nieuwe Saturnus 5 om naar de maan te vliegen. Mm-hmm. Het was natuurlijk een fantastische raket die heel snel gebouwd is voor dat doel toen van die space race in de 60er jaren. Maar nu willen we eigenlijk toch wel een raket die wat veiliger is. En die Apollo 13 is natuurlijk met veel kunst en vliegwerk en die mensen teruggekomen naar de aarde. Maar eigenlijk willen we zoiets niet meer. Dus dat hele veiligheidsdenken is veranderd. En in het kader daarvan past ook dat die Manned Maneuvering Unit jammer genoeg niet meer gebruikt was. Want dat was natuurlijk wel een prachtig apparaat. Maar ja, ik ben natuurlijk wel heel erg voor het nieuwe veiligheidsdenken.
Maar gaat er dan niemand meer ruimte wandelen?
Natuurlijk wel, maar dan klikken ze zich vast.
Dus dat zweven gaat niet meer gebeuren?
Nee. Of ze gaan op het einde van een robotarm staan. Wat wij gedaan hebben met onze Europese robotarm ERA.
Ja.
Daar heeft al een astronaut op het plankje op het einde gestaan met zijn voeten vastgeklemd.
Ja.
Om dan voor grote verplaatsingen wint dat natuurlijk enorm veel tijd. Dan dat je elke halve meter of meter weer ergens moet vastklikken en weer losklikken.
Was hij daar ook voor gemaakt, de robotarm?
Ja, dat was de bedoeling. En de Russen hebben dat uitgeprobeerd en dat werkte prima.
God, mooi. Heerlijk zo'n ruimtevaartuitzending even, ertussendoor. En je praat zo lekker. We zijn eigenlijk heel stil geweest. Vooral Irene, dat is opvallend stil.
Welkom bij Sterrenstof. Een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Wow. Presentatie Anko van Hal.
Nou jongens, we hebben inmiddels allemaal lekker nieuwe koffie gekregen. Dus frisse fruit gaan we weer verder. Hè? En dan hebben we de vraag van de luisteraar. En die is deze maand even wat specialer dan normaal. Want omdat Sterrenstof aanwezig was in maart tijdens de landelijke sterrenkijkdagen in Sterrenwacht Copernicus, hebben we naast de normaal binnengekomen vragen van luisteraars ook nog 2 extra vragen te beantwoorden die ingesproken zijn tijdens die avond in Sterrenwacht Copernicus. Maar we beginnen met de eerste fantastische vraag van Remy Baten. En die is ingestuurd via Instagram Sterrenstof.
Hoi Anko. Nou, mijn vraag gaat eigenlijk over kleuren in het universum. Ik ben altijd al dol geweest op sterrennevels en gaswolken. Die hebben ook echt vaak bizar mooie kleuren. Of in ieder geval, zo lijkt het op foto's en afbeeldingen. Want ik weet dat wij niet al die kleuren met ons blote oog kunnen zien. Nou keek ik recent door mijn telescoop naar de Orionnevel. Hartstikke mooie ervaring. Maar dan zag ik gewoon op de foto die ik daarvan maakte, simpelweg met mijn iPhone, dat ik gewoon echt een roze-rode tint kon onderscheiden. Met mijn blote oog dus, zonder dat ik die foto of wat dan ook bewerkt heb. Hoe kan dat? Wat maakt dat wij toch kleuren kunnen zien in die sterrennevels en gaswolken?
Wat een goede vraag van Remy. En ik heb wel eens vaker deze vraag gehad, maar nog niet eigenlijk behandeld in Sterrenstof. Dus ik denk dat heel veel mensen daar geïnteresseerd in zijn. Dus wat maakt het dat wij toch kleuren kunnen zien van nevels en gaswolken in het heelal? Nou ja, het is waar dat het menselijk oog niet in staat is om kleuren waar te nemen in de leegte van de ruimte. We kunnen wel nu vanaf de aarde dus kleuren zien die afkomstig zijn van objecten zoals sterren en nevels. Dat komt door een aantal factoren. Weet jij dat, Philip?
Ik weet niet precies de factoren, maar ik moet ogenblikkelijk denken aan iets wat laatst in het nieuws was toen het Noorderlicht zichtbaar was in Noord-Nederland. Ja, ja. Dat ze toen zeiden, ja, je moet er een foto van maken, want als je met blote oog zie je nauwelijks Noorderlicht en op die foto is het prachtig groen.
Klopt, en dat komt door emissiespectra. Dus verschillende elementen en moleculen in objecten in de ruimte kunnen licht uitzenden op specifieke golflengten. En wanneer deze lichtgolven onze atmosfeer bereiken, dus we hebben dit te danken aan onze atmosfeer, worden ze soms opgesplitst in verschillende kleuren door processen zoals dispersie. Deze kleuren kunnen worden waargenomen door telescopen en zelfs door het menselijk oog onder gunstige omstandigheden. Dan kan het ook gebeuren door absorptie en verstrooiing. Licht kan worden geabsorbeerd en verstrooid door verschillende stoffen in de ruimte. Dit kan leiden tot het verschijnen van bepaalde kleuren wanneer het licht wordt gereflecteerd of verspreid door deze stoffen. Dan kijk ik ook naar Jules. Jij doet ook aan fotografie.
Ja, klopt.
Heb je objecten gefotografeerd, de maan of planeten?
Ik heb nooit via een telescoop of zoiets gefotografeerd. Gewoon met mijn normale camera, zeg maar, een wel goede lens die ervoor geschikt is.
Ja.
Maar ik vind het wel een goede vraag met de kleuren inderdaad. Omdat ik diezelfde ook niet vaak inkrijg in mijn foto's. En dat is toch een beetje, door het dan te bewerken, dan voeg je zelf misschien nog wel iets toe. Maar ik zie wel eens astrofotografie waar je inderdaad heel mooie rode kleuren en wolken hebt.
Ja.
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, en dat is wel leuk, want daarom vraag ik het ook aan jou. En dan kom ik bij het volgende punt. Er is nog een punt waarom je die kleuren binnenkrijgt. Dat is inderdaad beeldbewerking en filters. Dus bij het fotograferen van de ruimte gebruiken astronomen vaak filters om specifieke golflengte van licht te isoleren. Hierdoor kunnen ze bepaalde eigenschappen van objecten beter bestuderen. Deze filters kunnen bijvoorbeeld bepaalde emissielijnen van waterstof, zuurstof of andere elementen benadrukken, waardoor kleuren zichtbaar worden die anders niet zouden worden opgemerkt. Dan heb je ook nog, zoals bij de James Webb-telescoop, false color imaging. Want eigenlijk wat de James Webb en de Hubble binnenkrijgen is meestal zwart-wit en die worden ingekleurd door de NASA zelf. Maar dat mag en dat kan omdat het allemaal in verschillende golflengten is binnengekomen. Dus je mag elke golflengte mag je inkleuren.
Ik vind sowieso dat het mag, want het is geen journalistiek.
Zeker.
Het is niet een foto van het Britse Koningshuis. Dat speelt hier helemaal niet.
Nee.
Je maakt er gewoon om te beginnen een mooie foto van.
Zeker.
En je isoleert de verschillende golflengten die elementen aangeven.
Ja,
dus ja. Er is geen sprake van een soort waarheidsgehalte wat je dan compromitteert. Dus ik vind dat het mag.
Ik ook.
Ja, en als je daarmee mensen enthousiasmeert om meer geld uit te geven voor de ruimtevaart, is dat alleen maar mooi, toch? Dat
en inspireert om meer naar boven te kijken misschien ook.
Precies, ja,
zeker
precies.
Weten. De tweede vraag is ingesproken door Guust, een bezoeker van Volkssterrenwacht Copernicus, waar ik die avond dus was tijdens de landelijke sterrenkijkdagen.
Ik ben Guust de Wilde. Welke planeten in het zonnestelsel hebben allemaal een ring?
Er zat een kleine storing in, dat ligt niet aan jullie. Dat lag gewoon aan het telefoontje dat erbij zat. Dus welke planeten in ons zonnestelsel hebben allemaal een ring? Wie heeft hier antwoord op? Want ik weet zeker dat jullie er sowieso één weten.
Saturnus.
Saturnus, ja. Welke nog meer?
Er was laatst iets in het nieuws, maar ik ben vergeten welke het was. Was het Jupiter? Een maan van Jupiter?
Nee, Jupiter zelf heeft ringen. Zelf, ja. Hij is veel zwakker en minder prominent dan die van Saturnus natuurlijk. En de ringen van Jupiter zijn voornamelijk gemaakt van stof en kleine rotsachtige deeltjes. Welke planeten nog meer ringen hebben, zijn Uranus en Neptunus. Uranus heeft een ringensysteem dat vergelijkbaar is met dat van Jupiter. Dus ook heel smal en dun. Neptunus idem dito. En Neptunus heeft 5 smalle ringen die voornamelijk weer bestaan uit die deeltjes. Maar dan hebben we er nog één. En dat weten heel weinig mensen. Dat is een dwergplaneet in ons zonnestelsel. Haumea. Haumea, een dwergplaneet in de buitenste regionen van ons zonnestelsel, heeft ook een ring. Deze ring werd ontdekt pas in 2017 met behulp van telescopen op aarde. Het is echter veel zwakker dan de ringen van de gasreuzen waar we het net over hadden. Dus eigenlijk het antwoord op de vraag, 5 planeten hebben ringen in ons zonnestelsel.
En waarom weten wij als gewone stervelingen niet wat Haumea is?
Haumea is een dwergplaneet. Ja, we hebben het wel een keer over gehad bij sterrenstof. Dus de stervelingen moeten eigenlijk vaker naar sterrenstof luisteren.
Weet je ook welke aflevering?
Die aflevering heet De Vergeten Planeten van ons Zonnestelsel.
Oké.
Okay, nou, kunnen ze dus gewoon opzoeken.
Ja, precies.
En de derde vraag is van Thomas. Die genoot van de presentatie van Arenda in Sterrenweg Copernicus ook die avond. En heeft daarna ook door de grote telescoop mogen kijken naar de maan. Geïnspireerd op het verhaal van Arenda over Jupiter, kwam hij met de volgende leuke vraag.
Hallo, ik ben Thomas. Ik ben een luisteraar. En ik heb een vraag. Hoeveel stormen zijn er op Jupiter?
Wat een mooie vraag ook weer, Thomas. Er is één grote storm die we kennen. Dat is de Great Red Spot, noemen we dat. Een hele grote wervelstorm die al meer dan 300 jaar woedt op Jupiter. En die kunnen we ook gewoon met de telescoop bekijken. En met een kleine telescoop kun je eigenlijk al de Great Red Spot zien. Exacte tellingen van het aantal stormen bij elkaar is een beetje moeilijk, omdat het aantal en de aard van de stormen voortdurend veranderen. Jupiter heeft een dynamische atmosfeer die constant evolueert. Wat resulteert in de vorming, versmelting en verdwijning van stormsystemen. Dus op elk moment kan Jupiter tientallen tot honderden stormen hebben, variërend van kleine wervelstormen tot grote, meer opvallende systemen. Het aantal en de aard van deze stormen kunnen geobserveerd en bestudeerd worden met behulp van telescopen op aarde en met ruimtesondes zoals de Juno-missie van NASA. Dus er zijn er eigenlijk een beetje kort gezegd honderden op de planeet.
En weten we ook wanneer die stormen zijn? Is er een soort stormseizoen? Zoals op Mars bijvoorbeeld weten we dat er enorme stofstormen zijn. Ja. En we houden er rekening mee met lanceringen. Dat eigenlijk elk ruimteschip hoort daar aan te komen als dat stormseizoen net afgelopen is. Dat je dus zo lang mogelijk kunt meten. Want als die storm als de stormen echt komen, dan zijn er binnen kortste keer zo je zonnepanelen zitten dan vol met stof en dan heb je geen stroom meer.
Nee, precies.
Maar weten we dat op
Nee, Jupiter is constant.
Okay.
Altijd. Het is natuurlijk een gasplaneet, je kan er niet op staan. Dus de hele atmosfeer blijft doorgaan. Dat is het antwoord. Tot zover de vraag van luisteraars deze maand. 3 stuks, leuk hoor. Er zijn nog veel meer leuke vragen afgelopen maand ingestuurd trouwens bij Sterrenstof. Via onze e-mail en Instagram. En even geduld, deze worden in de komende podcast netjes beantwoord. En dan gaan we nu naar astronomie en ruimtevaart nieuwtjes in het kort.
Nou, in het kader van de nieuwtjes, ik heb jou laatst een berichtje doorgestuurd. En dat ging over James Webb, dat die belangrijke bouwstenen ontdekt heeft voor leefbare werelden in protosterren. En dat, dat was wel een interessant verhaal. Maar kun jij daar iets over toelichten?
Ja,
als
dat zal ik doen. Ja, vond ik ook wel leuk dat je dat toegestuurd had via WhatsApp.
Weet jij dat, wat een protoster is?
Ik ben heel benieuwd.
Jules, weet jij dat?
Nee.
Oh, nou, Anko brandt los.
Het is eigenlijk heel makkelijk hoor. Een protoster is een ster in wording. Dus het begin van een ster eigenlijk. De ruimtetelescoop James Webb ontdekte dat ingrediënten voor mogelijke leefbare werelden al in een vroeg stadium van protosterren aanwezig zijn. Dat zegt nogal wat. Dus onder de juiste omstandigheden kunnen belangrijke bouwstenen voor leven, zoals suikers en aminozuren, ontstaan uit eenvoudige moleculen op ijzige stofdeeltjes. In een latere fase van de stervorming kunnen die dan weer op nieuwe planeten en hun atmosferen terechtkomen. Al bekend is dat moleculen in ijs efficiënter van A naar B reizen dan in gas. Dat wist jij al, Philip, of
nee,
niet?
Nee, dat is
wist ik dus ook niet.
Bijzonder.
Zo kunnen deze ijzige organische moleculen terechtkomen op kometen en planetoïden elders in de ruimte. Er bleken ook eenvoudige moleculen te zijn gevormd in de protosterren, zoals methaan, zwaveldioxide, mierenzuur en formaldehyde. Met name zwaveldioxide trok de aandacht van wetenschappers, omdat zwavel weer cruciaal is voor al het leven op aarde. Want al het leven op aarde is namelijk opgebouwd uit 6 scheikundige elementen.
Het is een tijdje geleden voor
tijdje
mij.
Tijdje geleden. Zal ik het opnoemen, Jules? Vind je dat ook
heel graag?
Ja, ja, ja.
Dat is een gemeen van jou.
De college van Anko. Steek van wal.
6 scheikundige elementen te weten: zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof, zwavel dus en fosfaat. Wetenschappers kijken ernaar uit om dit astrochemische spoor de komende jaren stap voor stap verder te volgen. En dat doen we allemaal met nieuwe webgegevens. Dus ja, hoera voor James Webb.
Ja, dat is een prachtig ding. Je ziet het maar weer. Creëert een hoop nieuwe vragen.
Ja, ook leuk nieuws. Binnen een paar maanden is er tijdelijk een supernova zichtbaar in sterrenbeeld Noorderkroon. Hoe zit dat dan? Nou, dat wist ik ook helemaal niet. Dat is voor mij ook helemaal nieuw. Er wordt voorspeld dat een sterrensysteem dat zich op 3000 lichtjaar afstand van de aarde bevindt, binnenkort met het blote oog zichtbaar zal worden. Wel interessant. Dit zou een unieke kans kunnen zijn om dit te zien, aangezien de nova-uitbarsting slechts ongeveer elke 80 jaar plaatsvindt. T. Corona Borealis, oftewel TCRB, explodeerde voor het laatst in 1946. En astronomen denken dat dit tussen februari en september 2024 opnieuw zal plaatsvinden. Wat betekent dat voor ons? Nou, eigenlijk is dat sterrensysteem dus heel erg lichtzwak. Een magnitude van plus 10. Nou, dat kunnen we dan niet met het blote oog zien. Maar hij gaat dan tijdens deze gebeurtenis naar magnitude plus 2. Dat zal een vergelijkbare helderheid hebben als de polster Polaris. Zodra de helderheid zijn hoogtepunt bereikt, zou hij enkele dagen met het blote oog zichtbaar moeten zijn en daarna iets meer dan een week met een verrekijker, voordat hij weer dimt tot mogelijk nog weer 80 jaar. Dat we moeten wachten. Dat komt omdat TCRB een binair systeem is met een witte dwerg en een rode reus. Dat zijn dus twee sterren die om elkaar heen draaien. De sterren draaien zo dicht bij elkaar dat wanneer de rode reus onstabiel wordt door de toenemende temperatuur en druk, hij zijn buitenste lagen, kun je dat voorstellen, begint uit te werpen. Vervolgens verzamelt de witte dwerg die materie dan weer op zijn oppervlak. Beeldvorming, ja?
Ja.
De ondiepe dichte atmosfeer van de witte dwerg wordt uiteindelijk voldoende verwarmd om een op hol geslagen thermonucleaire reactie te veroorzaken. Die dus deze nova produceert, die we vanaf de aarde zien als de nieuwe ster, oftewel supernova.
En waar staat die dan?
Noorderkroon, dat is een sterrenbeeld.
Ja, oké.
Okay. Ik hoorde laatst iemand die zei, nog 2 weken geleden of zo, ik ga nu alvast wat foto's maken en wat kijken naar de ruimte op die plek. Want anders zie ik straks misschien het verschil niet.
Ja.
Dus als je dan komt, dan valt het je ook op.
Wat jij zegt, dat klopt helemaal, want op Twitter staat het helemaal vol ermee. Mensen zijn nu hun foto's aan het maken om een before en after foto te maken.
Kijk.
Ja. Nog een nieuwtje.
Oh, leuk.
En dat is dat er weer een reuzenvulkaan ontdekt is op Mars. Ja, ik hou toch van Mars-nieuwtjes, toch mijn favoriete planeet, zoals iedereen weet. Het is alom bekend dat Mars de grootste vulkaan van het zonnestelsel heeft. En die heet de Olympus Mons. Ja. Die is 25 kilometer hoog en 600 kilometer breed. Maar wetenschappers hebben nu een tweede grote vulkaan ontdekt op Mars die niet meteen opviel, genaamd Noctis Vulcano. De vulkaan ligt ten westen van Vallis Marineris, de Grand Canyon van Mars en het grootste ravijn in ons zonnestelsel. Noctis Vulcano heeft een diameter van 450 kilometer en is ruim 9 kilometer hoog. Hoewel de vulkaan zelfs in de moderne tijd uitbarstingen heeft meegemaakt, is het onbekend of het nog steeds vulkanisch actief is en mogelijk dus opnieuw uitbarst. In de buurt van de vulkaan is ook veel gletsjerijs gevonden, wat nog steeds intact is. De combinatie van deze verschillende factoren maken dat de ontdekking van Noctis Vulcano bijzonder interessant is voor astrobiologisch onderzoek en voor het zoeken naar buitenaards leven. Meer informatie over deze nieuwe vulkaan op Mars kun je bekijken op onze Sterrenstof YouTube onder de aanbevolen playlist. Lekker spannend.
Maar wanneer is deze ontdekt?
2 weken geleden.
Oké.
Okay. Ja.
Dus dat beantwoordt voor mij eigenlijk de vraag van waarom zijn we daar dan niet heen gegaan met Perseverance? Maar hij was nog niet ontdekt. En bovendien is het misschien heel lastig begaanbaar.
Zou
dus ik ben
kunnen.
Benieuwd. Ik ga het zeker eens aan mijn bevriende planeet Mars-wetenschapster vragen. En zondag dan heb ik een ontmoeting in Milaan met een dame die een PhD heeft geschreven over de selectie van landingsplaats op Mars, wat uiteindelijk Jezero Krater werd. Dus ik ga haar ook eens hierover raadplegen.
Graag. Dan hoor ik het antwoord wel weer terug.
Tuurlijk.
Leuk.
Er was ook een bericht over dat Mars veel meer invloed heeft op ons eb- en vloedsysteem dan wij tot nu toe dachten, laat ik het zo zeggen. Heb jij dat ook gelezen?
Ik heb er wat van gehoord, ja. Dat de oceaanstromen diep in de oceaan beïnvloed zouden worden door de zwaartekracht van Mars.
Ja.
En dat is bijzonder. We weten nog niet echt wat we hebben aan die wetenschap, maar dat is bij wetenschap altijd zo. Ja. Dat je pas later achterkomt wat je daaraan hebt aan die feit dat je dat nu weet.
Want we weten dat de maan invloed heeft.
Zeker.
Daarop, hè, eb en vloed. Maar Mars dus indirect ook.
Ja. En de maan is logisch, dat staat veel dichterbij. Dat merken we elke dag.
Maar ja.
Van Mars merken we dus in het dagelijks leven eigenlijk niks van. Maar instrumenten kunnen dat wel vaststellen.
En ik kan me ook voorstellen, 1 keer in de 2 jaar is hij dicht bij de aarde. dat we er meer last, of tenminste meer invloed heeft op de oceanen bij ons. Ja, ik vind het een mooie vraag trouwens. Leuk.
Dank je.
Ik heb ook een stukje over gelezen, maar het is nog steeds theorie. Ze hebben nog niet alles kunnen vaststellen, inderdaad. En dan hebben we nu een nieuwe maandelijkse rubriek. En dat is de evenementagenda van Koen van Waddeskei. Koen van den Driessen zat bij ons in de uitzending bij Sterrenstof 33. En verzorgt zelf sterrenkijkavonden en excursies op bijvoorbeeld de Wadden. Hij geeft ook lezingen en cursussen over astronomie. Maar naast zijn eigen projecten zijn er ook nog zoveel andere astronomie- en ruimtevaartevenementen per maand te bezoeken in Nederland. En die wil Koen van Waddeskei graag in samenwerking met Sterrenstof met jullie delen. Heel leuk, dus luister de komende 4 minuten even wat Koen voor jullie verzameld heeft qua astronomie- en ruimtevaartevenementen van maand april. En doe er je voordeel mee.
Hey Anko, de rest van het team en luisteraars van Sterrenstof. Koen van Waddeskei hier. Wat te gek dat ik vanaf deze maand voor de Sterrenstof-podcast een nieuwe rubriek mag verzorgen. Elke maand ga ik de leukste en verrassendste sterrenactiviteiten in het land verzamelen en met jullie delen. We beginnen deze maand. Hey, Koen van Waddeskei hier. Ik heb een aantal leuke sterrenactiviteiten voor je verzameld die je in april kunt doen. Op vrijdag 12 april geeft professor Alex de Koter een lezing bij het Anton Pannekoek Instituut in Amsterdam over de ster Betelgeuze. Deze fascinerende reuzenster in het sterrenbeeld Orion is aan het einde van zijn leven en zou binnenkort al kunnen ontploffen als supernova. De lezing begint om 7 uur. Het is een open avond, dus reserveren is niet verplicht. Wil je zeker zijn van een plekje, kun je je aanmelden via de website van het Anton Pannekoek Instituut. De volkssterrenwacht Buslo, vlakbij Apeldoorn in Gelderland, heeft een aantal interessante lezingen op het programma staan. Op vrijdag 12 april geeft Alex Scholte een lezing over exoplaneten. Exoplaneten zijn planeten bij een andere ster dan de zon. Er zijn er inmiddels al duizenden ontdekt en sommige daarvan lijken erg op onze eigen planeet. Alex neemt je mee op een zoektocht naar een tweede aarde. Een week later, op vrijdag 19 april, is er in Buslo een lezing over natuur- en weerfotografie door gastspreker Casper ter Kuilen. Casper is amateursterrenkundige en weer- en natuurfotograaf. Tijdens deze lezing laat hij je zijn mooiste werk zien. Bij elke lezing staan er na afloop bij helder weer telescopen opgesteld om zelf naar de sterren te kijken. Aanmelden voor de lezingen is niet nodig, maar er is plaats voor maximaal 60 mensen, dus kom op tijd. De entreeprijs is €6 voor volwassenen en €3 voor kinderen tot en met 14 jaar. De avonden beginnen om 7:30. Ook bij het Observeum in Burgum in Friesland kun je elke vrijdagavond van 7 tot 10 terecht om door telescopen te kijken. Je krijgt daar uitleg over de sterren, de gebruikte telescopen en de fascinerende wereld van astronomie. De avonden gaan ook door als het bewolkt is. Je kunt dan een kijkje nemen in het digitaal planetarium dat is gevestigd in een projectiekoepel van 4 meter doorsnede. Een fantastische ervaring. Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht verzorgt elke vrijdag en zaterdagavond in april een sterrenkijkavond speciaal voor kinderen. Het tarief is €7 voor volwassenen en voor kinderen van 6 tot 12 jaar €5. Reserveren is verplicht. Kijk op sterrenwacht-mercurius.nl om te boeken. Tot slot, in samenwerking met het Lage Noorden in Marum aan de Friese Waddendijk ga ik zelf ook een nieuwe sterrenactiviteit verzorgen. Onder de naam Eten met Planeten genieten we van een heerlijke maaltijd terwijl je alles over de sterrenhemel te weten komt. Na afloop gaan we naar buiten om door echte telescopen de donkere waddensterrenhemel te aanschouwen. In april zijn deze avonden gepland op zaterdag 6 en zaterdag 27. Kosten €55 per persoon. Wil je hier ook bij zijn? Kijk dan voor meer informatie op waddesky.nl onder activiteiten. Hopelijk heb je genoeg inspiratie gekregen voor een mooie activiteit onder de sterren deze maand. Heb je tips of suggesties voor activiteiten? Laat het ons weten via sterrenstofnieuws@gmail.com.
Jongens, wat heerlijk dat Koen samenwerkt met Sterrenstof. En ik zie Irene heel veel schrijven. Wat heb je opgeschreven? Waar ga je naartoe?
Nou ja, Burgum en Marum. Dat is Friesland.
Is het Friesland bij je huisje?
Ja, ja.
Heerlijk. Precies, ga je eten met planeten?
Ik ga eten met planeten. Wat een ontzettend leuke titel.
Ja, dat doet Koen. Dat is Koen helemaal verzonnen. Ja, heerlijk toch?
Enig, ja,
lekker Koen, dank je wel voor dit.
Ja, heel fijn.
En dan gaan we nu naar Abe's filmtips. Abe is in Spanje en komt binnenkort terug. En hij spreekt het volgende in.
Dag lieve luisteraars, tafelgasten en Anko. Hopelijk gaat het goed met jullie. Ik heb 3 maanden door Zuid-Amerika gebackpackt en zit momenteel in Zuid-Spanje in Andalusië om samen met mijn vriendin Pasen te vieren hier. Ik mis jullie ontzettend en heb heel veel zin om volgende maand weer aan te schuiven. Maar tot die tijd doen we het nog even met een spraakmemo. En zoals afgesproken heb ik natuurlijk weer 2 filmpjes voor jullie meegenomen. Laten we beginnen met de eerste. De eerste is van een account dat we al kennen en van een onderwerp dat we misschien ook al wel kennen. Misschien heb ik het wel eens eerder behandeld en dat onderwerp is spacetime, oftewel ruimtetijd. Ik denk dat het belangrijk is om hier toch aandacht aan te blijven geven, omdat het zo'n fundamenteel onderdeel is van hoe ons universum in elkaar zit. Alleen blijft het een heel complex onderwerp. En deze guy, ik zal even de naam noemen, Science Click, misschien doet bij sommigen van jullie al wel een belletje rinkelen, die heeft een filmpje gemaakt waarbij het heel visueel en haarfijn wordt uitgelegd met heerlijke muziek op de achtergrond, fijne visuals. En ik denk dat het gewoon heel fijn is om toch nog een keer even goed in te duiken op dat onderwerp en te ervaren wat het is, zodat we als we omhoog kijken ook beter dit beseffen. Het filmpje heet What If We Could See Spacetime, An Immersive Experience. Ik wil jullie graag heel even meenemen eerst in een geluidsfragment, dus droom lekker weg, hier komt-ie.
Welcome back to Science Click. Today, let's embark together on a visual journey through space and time. We are in intergalactic space. Billions of billions of kilometers from Earth, we are lost between 2 neighboring galaxies. Our own, the Milky Way, and Andromeda, another galaxy also made up of hundreds of billions of stars. Around us, space is almost perfectly empty. For all this, we are not nowhere. A web is woven around us. It is the web of the universe itself. Spacetime.
Alright, en dan nummer 2. En nummer 2 is van een account waarvan ik twijfel of we het al een keer gehad hebben. En dat heet Epic Spaceman. Het is een heel gaaf account, wat jammer is dat hij er niet meer filmpjes uitbrengt. Het zijn vaak filmpjes met hele interessante, leuke visuals van een man in een ruimtepak. Die doet allemaal vette dingen in de ruimte. En hij heeft relatief recent een filmpje uitgebracht en dat heet I Put 4 Million Suns in a Black Hole Over New York. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar wat hij doet is hij verkleint het zonnestelsel op schaal naar de grootte van New York en stelt toffe vergelijkingen qua perspectief. En uiteindelijk, ik zal niet de hele gist van het filmpje verklappen, maar hij doet iets heel gaafs met een zwart gat en heel veel zonnen. Het plaatst alles weer gewoon mooi in perspectief en het is heel fijn om naar te kijken. Zijn stem is heel rustig en zacht en laag met coole visuals. Dus ik zou zeggen, lean back, relax en ga lekker kijken. Voor nu even een klein audiofragment ervan.
In this video, we're going to look at the scale of black holes in the universe. But we're going to do it in a way that's a little unusual. To do these things, justice. First, we need something big to compare them with. So let's use our solar system. We're going to make a scale model of our solar system, somewhere where we can get a good sense of that scale, like here in Manhattan, New York. The first thing we need for our scale model is Earth. And we're going to make it the size of a grape here. If the Earth is a grape, the Sun is the size of a large elephant. It's pretty huge, but this is a little too close. We need to put it 400 meters or 4 football pitches away. Let's add in the other planets of our solar system here in New York. There's giant Jupiter there. It's about the size of a beach ball. The last major planet is Neptune. It's out beyond the Statue of Liberty, 11 kilometers away from the Sun. It's about the size of a melon. You can see why it's difficult to see Neptune. We're on a grape trying to look at a melon in the dark, almost 11 kilometers away. But now that we've got our scale sorted out, how big is the smallest naturally occurring black hole compared with the solar system? Well, it would be.
Dat waren de filmtips voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genieten. En ik zie jullie over een maand. Geniet van april. Ciao.
Ja, mooie tips, Abe. Dank je wel. Dus twee filmpjes die je kunt bekijken op onze Sterrenstof YouTube @Sterrenstofnieuws. En dat is What If We Could See Spacetime en I Put 4 Million Suns in a Black Hole Over New York. Nou, dat zijn mooie titels en mooie filmpjes. Dankjewel, Abe. En tot de volgende uitzending waar je dan eindelijk weer live bij zit. Nou jongens, dan gaan we naar de sterrenhemel van de maand. April 2024. We gaan weer sterren en planeten kijken vanuit bijvoorbeeld je eigen tuin of balkon. We beginnen altijd met de planeten. In april zijn er 5 planeten zichtbaar voor ons in Nederland, waarvan 2 met het blote oog en 3 met behulp van een verrekijker of telescoop. De planeten Venus en Neptunus zijn niet zichtbaar. En voor echte hardcore sterrenkijkers zou je rond 11 april, net voor zonsopkomst, rond 6:30, Mars en Saturnus al kunnen proberen te spotten aan de oost- tot zuidoostelijke ochtendhemel. Ze staan dan heel dicht bij elkaar. Gebruik hiervoor tenminste een verrekijker of telescoop. Maar hou vol, vanaf mei zijn Saturnus en Mars prima zichtbaar met het blote oog aan de ochtendhemel. Uranus is zichtbaar met een verrekijker of telescoop, nog steeds dicht bij Jupiter. Gebruik hiervoor een sterrenhemel-app of een zoekkaartje. Nou ja, of een telescoop zoals ik heb gedaan. Dus dan kun je in ieder geval de blauwe kleur van Uranus bekijken. Mercurius is nog steeds zichtbaar in de eerste dagen van april als een flinterdun cirkeltje. Bekijk dit in de avondschemering laag in het westen tot noordwesten, het liefst met behulp van een verrekijker of telescoop. Nou ja, Jupiter. Jupiter is nog steeds de felste ster aan de westelijke avondhemel. Het is overigens wel de laatste maand voor Jupiter aan de avondhemel, dus geniet er nog even van. Door een telescoop kun je dus al wolkenbanden en 4 grote maantjes van Jupiter spotten. Moeite waard. Op 10 en 11 april, schrijf maar op, staat de smalle maansikkel weer dichtbij Jupiter en Uranus. Mooie samenstand. En in datzelfde gezichtsveld staat ook de open sterrenhoop de Pleiade. En daaronder de komeet Pons-Broeks, die wellicht dan al op een donkere plek met het blote oog zichtbaar is. Over de komeet zometeen meer. Op 20 april kun je een mooi afscheid nemen laag in het westen van Jupiter, die dan heel dicht bij Uranus staat. Bekijk deze samenstand van Jupiter en Uranus met een verrekijker of een telescoop. Na 20 april verdwijnen de 2 planeten samen in de avondschemering, om dan pas in juli, moet je even een paar maanden wachten, beide weer tevoorschijn te komen aan de ochtendhemel. Wat ik al zei, de komeet Pons-Broeks, ja, die is nog in april te spotten aan de avondhemel. Hij is dan iets helderder dan in maart, maar het staat dan ook weer een stukje lager aan de hemel, omdat hij de zon nadert. Nou, als een komeet de zon nadert, heb je een paar dingen. De staart wordt groter, hij wordt helderder, omdat het natuurlijk smelt, hè, van de zonnewind. Hij kan ook kapot gaan. Dus dat rondje om de zon heen kan die ook niet overleven bijvoorbeeld. En dan hebben we hem niet meer als hij soms weer terugkomt. Kan gebeuren, je weet maar nooit. En anders is hij lekker helder. Hij staat het dichtst bij de zon, het perhelium heet dat, op 21 april 2024. Het kan dan vanuit onze streken op donkere plekken ook met het blote oog gespot worden. Met de magnitude van 4,2. Tijdens de totale zonsduistering in Amerika, bijvoorbeeld in Texas, zou de komeet zomaar opeens tijdens de totaliteit tevoorschijn kunnen komen aan de hemel naast de zon en naast Jupiter.
Heb jij wat met de zon? Want dan heb ik nog een tip voor je.
Nou.
Op 20 juni, dan is in Nijmegen de nacht van de ruimtevaart.
Ja.
En het thema is dit jaar de zon.
Oh, dat vind ik wel heel interessant.
Ja,
zeg.
En er worden iets van 1000 mensen verwacht. Dus dat is echt een vrij massaal event. Er zijn al goede sprekers geweest in het verleden. En we zijn met deze aan het kijken of we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Maar ja, het gaat dus om de zon.
Moet je reserveren of iets?
Ja, moeten we reserveren?
Dat weet ik allemaal nog niet.
Oh, dat weten we niet. Het komt nog in de evenementenagenda van Koen, denk ik. Zometeen. Oké, de totale zonsverduizing dus van maandag 8 april zal zich in een lange strook op het vasteland voorbewegen over de landen Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Een spannende eclips omdat vele steden in Texas momenteel worden overspoeld door toeristen, onder andere ik. Ook spannend omdat je niet weet of het helder is natuurlijk. Mocht het helder zijn, dan kan ik, want ik ga foto's maken met de Dwarf telescoop, doe ik dat, is een smart telescoop. Gaan we gewoon die zon helemaal volgen tot aan de totaliteit. En probeer ik ook foto's te maken van Jupiter, die dan tevoorschijn komt overdag met de komeet. Ja,
ik ben heel jaloers. Want ik was ooit in Shanghai voor de eclipse van de eeuw, die 6 minuten nog wat zou duren.
Wauw.
En alle mensen zaten daar met die telescopen, zoals je noemt, allemaal grote lenzen, zaten ze daar klaar. En er was echt stromende regen. De hardste onregen, onweer ik ooit heb meegemaakt. We hebben niets gezien. Oh. Alleen op een tv'tje, waar ze lieten zien de beelden uit India van een uur ervoor of zo. waar het wel prachtig was.
Jongens, nou, ja. Ik hoop echt dat het in ieder geval een beetje helder is.
Ik heb een keer de eclipse gezien op Curaçao. 1998. Oh ja. En dat was daar prachtig weer. En wat ik zo ontzettend bijzonder vond, was dat de natuur zo echt een beetje richting schemer ging. Die vogeltjes die werden stil. En het licht werd een beetje diffuus op de grond ook.
Ja, mooi is dat.
En op een gegeven moment was het echt die prachtige stilte. En dan dat rare licht.
Ja, het is heel raar licht. Ja. Het is geen eens schemerlicht. Het is een heel raar licht.
Ja.
En dan hebben we nog één ding in de maand april. Lekkere volle maand houden we van bij Sterrenstof om te vertellen. We kunnen weer naar meteoren gaan kijken. De meteorenzwem Liride bereikt op maandag 22 april 2024 zijn maximum. De meteoren van de Liride zijn snel en helder en vertonen soms vuurbollen. En het is ook nog eens bijna volle maan, dus hij overstraalt aardig de meteoren. Maar naar verwachting kun je nog steeds 3 tot 5 heldere vallende sterren of vuurbollen gaan spotten. De moeite waard. En tot zover de volle sterrenhemel van de maand april 2024. Ik wens jullie heel veel plezier ermee.
Heb je ook zo'n zin gekregen in het bewonderen van al het prachtige in ons universum? Ga dan naar Ganymedes, de telescopenwinkel van Nederland.
Dit was Sterrenstof voor de maand april 2024, live vanuit het Albert Pierson te Amsterdam. We hopen dat je er weer van genoten hebt. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws@gmail.com. Je kunt Sterrenstof natuurlijk ook volgen op onze Instagram en YouTube op Sterrenstofnieuws, met de hele maand door het laatste nieuws en veel updates. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten te Amstelveen, de telescoopwinkel van Nederland. Dankjewel Irene en Philip en Jules voor de medewerking van deze gezellige en leerzame aflevering. Dank je. De techniek was in handen van Erik, Nora en Wout. En de heerlijke koffie werd weer verzorgd door het café Albert Pierson. Iedereen bedankt voor het luisteren en bedankt voor het anoniem doneren aan onze Sterrenstof voor je pot. Mede dankzij jullie voor je kunnen we doorgaan met het produceren van Sterrenstof. Wij waarderen een kleine bijdrage enorm. Tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.
Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.